Halleluja. Dank u, Heer, daarom heeft u alles gedaan. Van een wonder om dat te denken dat wij uw doel waren. Daarvoor bent u gekomen. En dat door u, omdat u ons eerst heeft gezocht, dat wij u mogen zoeken. Dat wij kunnen zeggen, u bent mijn doel, Heer. Wat een wonder om te denken dat wij uw hartsverlangen waren. Dat uw vader zo'n hartsverlangen had om ons bij u te hebben, dat u het kostbaarste van de hemel heeft gegeven. Om herstel te brengen, genezing te brengen, verlossing te brengen. En u heeft één verlangen, dat wij bij u zouden zijn. Dank u wel dat u dat ook heeft gebeden, Heer Jezus. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn. Ik wil dat ze mijn heerlijkheid zien. Ik wil dat dezelfde liefde waarmee u mij hebt lief gehad, Vader, dat het in hen zal zijn. Dank u wel, Heer Jezus. Wat een wonderlijke gedachte. En u heeft dat gebeden, omdat dat uw hartsverlangen was. Vader, ik wil mijn kinderen bij mij. Ik wil dat ze vol zijn van mijn liefde. Ik wil dat ze zich aanvaard en geliefd weten. Daar heb ik mijn leven voor gegeven. Ik wil u daar alle eer voor geven, Heer. Open ons hart, open onze ogen, open onze oren. Dat we uw woord zullen verstaan en de juiste dingen zullen geloven. Geloven wat waarheid is. Amen. Door een toeval is de dienst om 19:30 begonnen, dus ik heb tijd. Tot 11:00 toch, vanavond. Ik hoop dat jullie de Bijbel hebben meegenomen, want daar gaat het allemaal om natuurlijk, de Bijbel. En vanavond staat het een beetje in het thema van de Bijbelstudie, centrale Bijbelstudie. Dus wil ik het hebben over hemelvaart. En als je gewoon eens aan mensen van de wereld vraagt over de christelijke feesten, zie je eigenlijk in de eerste instantie dat het kerstfeest het beste eraf komt. Iedereen weet dan nog wel dat het om een klein kindje gaat, hè? Kerstboompje, kerststalletje, stille nacht, heilige nacht als je bij Albert Heijn je boodschappen doet. Oh, jullie mogen wel gaan zitten als je wil. Dat is kerst. Nou, Pasen, dan weet je nog wel lente en eieren en zo, en nieuw leven. Dus dat heeft nog wel iets te maken met de opstanding. Nou, als we dan verder gaan naar hemelvaart, dat is woonboulevard, dat rijmt ook nog in de wereld. En Pinkster is helemaal iets mystieks, iets van de geest. En dat weten ze ook nog ineens. Maar dan moeten ze maar ver van blijven, want dat is eng. Dus gelukkig hebben we 2 vrije dagen. Maar ook christenen hebben heel beperkt begrip vaak van wat het werkelijk inhoudt. Als jij gewoon vraagt aan mensen, ook christenen, hemelvaart, ja, hij is naar de hemel gegaan, ik hoop dat hij terugkomt. Het heeft iets te maken met de wederkomst en met de hoop die hij geeft, maar het is veel meer. En daar gaan we het vanavond over hebben, het is veel dieper dan wij denken. En daarom wil ik eerst eens lezen, even een stukje in Lucas. Lucas. Jezus is werkelijk opgestaan en in Lucas zie je ook dat hij dat ook bewijst door een lekker stukje gebakken vis te eten. Hij is als mens opgestaan, geweldig om dat te weten. We hebben ook een mens aan de rechterhand van God zitten, de mens Jezus Christus. En in vers 44, Lucas 24, vers 44, Jezus zei tegen hen, dit zijn mijn woorden die ik tot u sprak toen ik nog bij u was. Dat alles wat over mij geschreven staat in de wet van Mozes en de profeten en de psalmen moet vervuld worden. Alle profetieën van zijn eerste komst zijn vervuld. Reken er maar op dat hij terugkomt, want er staan ook heel veel profetieën van. Het zal vervuld worden. We zullen hem zien zoals hij werkelijk is. Toen opende hij hun verstand, Heer doe dat ook vanavond, zodat ze de schriften begrepen. En hij zei tot hen, aldus staat er geschreven dat de Christus moest lijden en op de derde dag opstaan uit de doden, en dat in zijn naam moest gepredikt worden bekering tot vergeving van zonden, te beginnen bij Jeruzalem. Jullie zijn getuigen van deze dingen, en zie ik doe de belofte van de Vader op jullie komen. Maar jullie moeten in de stad blijven, tot je bekleed wordt met kracht uit de hoge. Hij leidde hen naar buiten tot Betanië, hij hief de hand omhoog en hij zegende hen. En het geschiedde terwijl hij zegenende was, staat er letterlijk, terwijl hij zegenende was, dat hij van hen scheidde naar de hemel ging. Jacob had het daar vanavond over, hè? hoe kijk je naar Jezus? Als je heel veel kijkt naar je omstandigheden, naar jezelf, dan verlies je al je blijdschap. Als je denkt dat het aan jou ligt om Gods welgevallen te vinden, om een zegen te hebben, dat je er allerlei in bochten moet wringen, dan zul je altijd zelfgericht zijn en denken, zal je altijd het gevoel van falen met je meedragen en de veroordeling. Maar Jezus heeft alles volbracht. En hij ging naar de hemel zegenende. En hij blijft jou zegenen. Als jij durft te geloven door hem alleen te zien en te weten dat door zijn volbrachte werk stromen van zegen over je komen. En je durft vrij te komen van schuld en veroordeling, van die zelfgerichtheid alsof het van jouw prestatie afhangt. Weet je wat er dan gebeurt? En ze keerden naar Jeruzalem terug met grote blijdschap en ze waren voortdurend in de tempel lovende God. Blijdschap komt alleen maar in je hart, niet omdat je het probeert blij te zijn. Blijdschap komt in je hart als je naar de goede dingen kijkt. Als je gaat zien wat hij heeft volbracht. En daar gaan we het vanavond ook over hebben. Over wat er nou eigenlijk is gebeurd. In handelingen zie je ook iets staan van de hemelvaart. Dan zegt de Heer Jezus in vers 10, handelingen 1 vers 10, toen ze naar de hemel staarden. Vers 8. Jullie zullen kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over je komt. En je zal mijn getuige zijn te Jeruzalem en in heel Judea en Samaria tot het uiterste der aarde. En nadat hij dit gesproken had, werd hij opgenomen terwijl ze het zagen. En een wolk onttrok hem aan hun ogen. En toen ze naar de hemel staarden terwijl hij heen voer, zie twee mannen in witte klederen stonden bij hen. En die zeiden, Galileese mannen, wat sta je daar en kijk je op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als je hem ten hemel hebt zien varen. Prijs de Heer. Hij komt terug. Nou, vanavond over hemelvaart. Toen de Heer Jezus zei het is volbracht, denken heel veel mensen, nou, pom, dat is alles geweest, het is volbracht. Nee, wat hij te doen had aan het kruis was volbracht. Ik wil je vanavond 7 stappen laten zien van Gods verlossingsplan. Want er was heel wat meer nodig dan alleen maar zijn kruisdood. Dat moet je goed begrijpen. Weet je, het probleem is van heel veel kinderen van God dat ze waarheid niet kennen. En mijn volk gaat ten gronde door gebrek aan kennis. Als je verkeerde dingen gelooft, zal je leven verkeerd lopen. Paulus spreekt van mensen die zeggen, ja, de opstanding van ons allemaal heeft al plaatsgevonden. We zullen nooit meer sterven. Hè? Dat is dan de gedachte erachter. Paulus zegt, als je die dingen gelooft, wordt je geloof afgebroken. Door verkeerde dingen te geloven, kan je geloof afgebroken worden. En dat zie je dus gebeuren. Vandaag in de dag in heel veel kerken zie je, er wordt niet meer geloofd in de maagdelijke geboorte, er wordt niet meer geloofd in de opstanding. Wat gebeurt er? Geloof wordt afgebroken. Werkzaam geloof. En de kerk loopt leeg. Want alleen werkelijk geloof in Christus, in waarheid, maakt jou vrij. En dat verandert jouw leven. Daarom is het zo belangrijk om ook Gods woord te bestuderen, te weten wat er staat. Daarom zegt de Heer Jezus, legde uit de schriften uit wat op hem betrekking had. Weet je, het was niet zomaar nat vingerwerk. Uit de Bijbel legde hij uit wat op hem betrekking had. En hij opende hun ogen om openbaringen te krijgen. Nee, om de schriften te begrijpen. Het is niet alleen visioen en geweldige dingen, dat mag er allemaal bij zijn. Maar hij opent je ogen om dit woord te begrijpen. En ik bid dat dagelijks. Ik zeg, Heer, open mijn ogen, ik wil uw woord begrijpen. Want anders ben je zo uitgedeeld, hoor. En ik ben blij dat ik elke keer nog nieuwe dingen ontdek in Gods woord. En dat het levend is en dat hoe langer hoe dieper gaat. Want anders zou je al snel je lol verliezen. Dus we hebben de Heilige Geest nodig. Nou, er zijn eigenlijk, en Paulus zegt dat op een gegeven moment ook. Als je alleen maar voor dit leven je hoop op Christus hebt gebouwd, ben je de beklagenswaardigste van alle mensen. Maar nu Christus is opgewekt. He, als we gewoon zeggen, ja jongens, maakt niet uit of Jezus opgewekt uit de dood. Het is zeer belangrijk, ook voor het verlossingswerk van God. Nou, als je gaat kijken naar de eigenlijk 7 stappen van, de 7 punten van Gods verlossingsplan, is de eerste stap is niet direct het kruis. Weet je, je moet goed begrijpen dat God een probleem had. Heel de mensheid was in zonde gevallen. En om de mens weer terug te brengen bij God, moest er een mens gevonden worden die perfect Gods wet zou vervullen, die absoluut perfect was. Dus God zei al bij Jesaja, zei al, wie zal ik zenden, wie zal voor mij gaan? En gelukkig zei Jesaja, hier ben ik, maar hij was niet perfect. En daarmee heeft God besloten, dus door de Heilige Geest, doordat Maria door de Heilige Geest zwanger werd, mens te worden. En Jezus is die perfecte mens geweest, die voor ons alleen maar heeft gedaan wat hij de Vader zou doen. Die perfect gehoorzaam is geweest. Dus het Gods verlossingsplan begint met kerst. Begint met de menswording van God. Dat God een mens had die perfect zou zijn. Een perfect offer, maar ook perfect gehoorzaam zou zijn. 100% aan God, die nooit zou zondigen. Zo'n hoge priester hadden wij ook nodig, zegt de Bijbel. Want dan heb je een goede basis. Want wie is er in zijn leven altijd, ook in gedachten, 100% gehoorzaam geweest? Wil die gaan staan? Je weet dat het onzin is, er is niemand. Maar het was nodig. Het was nodig om aan Gods heilige wet te voldoen. En daarom is de Heer Jezus volkomen gehoorzaam geweest. Ook voor u en mij. De basis van mijn aanvaarding bij God ligt niet in mijn gehoorzaamheid aan God. De basis van mijn aanvaarding bij God ligt dat Hij gehoorzaam is geweest tot de dood, zegt de Bijbel. 100%. En God daarmee heeft geëerd. Daarvoor zegt de Romeinen 5 vers 19 zegt dat door de gehoorzaamheid van één mens wij rechtvaardig zijn geworden. En dat is niet u en mijn gehoorzaamheid. Dat is omdat ik geloof dat Hij heeft voor mij gehoorzaamd. Ga ik dan lekker zeggen, ik ga lekker ongehoorzaam zijn? Nee, dat maakt mij juist blij om te gehoorzamen. Maar ik ga niet meer verwachten dat ik altijd 100% perfect en gehoorzaam ben. Ik ga me er niet meer schuldig over voelen, maar ik wil het wel. Maar ik mag voor God staan door zijn gehoorzaamheid. En dat is dus de eerste stap van Gods verlossingsplan. Dat was nodig. Er moest een perfecte hoge priester zijn, een perfect mens. En er moest een perfect offer zijn. Tweede punt is natuurlijk zijn sterven. Dat de Heer Jezus, alle onze zonden zijn op de Heer Jezus gelegd. Om een volkomen vergeving teweeg te brengen. Daarvoor zegt Jezus ook, ga de wereld in en predik bekering tot vergeving van zonden. Jezus zegt niet bekering alleen maar van je zonde, want dat is negatief. Ik moet me bekeren van mijn zonde. Ik moet beter mijn best doen om me bekeren van mijn zonde. Nee, we moeten ons bekeren tot de aanvaarding van vergeving. Begrijp je? Bekering heeft iets goeds. Het is verandering van denken. Niet meer bezig zijn met je oude mens en alles wat je verkeerd is geweest. Maar omarmen dat Hij volmaakt is geweest. Dat Hij alles heeft volbracht. Dat zijn gehoorzaamheid jou wordt toegerekend. Dus Hij is het dat perfecte offer. Hij is voor ons tot zonde gemaakt. Omdat we volkomen vergeving zouden kunnen ontvangen. En toen Hij stierf, en toen heeft Hij uitgeroepen, het is volbracht. Namelijk het offer voor onze zonde was volbracht. Maar als je daarbij stopt, heb je ook een probleem. Want stel je voor dat al onze zonden zijn nu vergeven. We geloven daarin, we geloven dat de Heer Jezus voor ons tot zonde is geworden. Vergeven van zonden wordt ons aangeboden door de Heere God. En we zeggen, dank u wel Vader, we zijn volkomen vergeven. En dan zit je nog steeds met die oude mens. Zit je nog steeds dat je geen nieuw leven hebt gehad. Zit je eigenlijk nog alleen maar in een negatieve situatie. Je hebt nog niks aan je leven verder. Maar daarvoor was het nodig dus dat Jezus opstond uit de dood. Derde punt. Zijn opstanding is zeer fundamenteel voor Gods verlossingswerk. En Romeinen 4, ik geef je een tekst even. Vers 24. Het gaat dan over Abraham die rechtvaardigheid werd toegerekend door geloof. En dan zegt hij, maar ook voor ons, wie het zal worden toegerekend. Ons die ons geloof vestigen op Hem die Jezus, onze Heer, uit de doden opgewekt is. Hij is overgeleverd, dus gestorven voor onze overtredingen, dat is het kruis. Maar opgewekt om onze rechtvaardiging. Zijn opstanding was nodig om ons te brengen in een positie van rechtvaardiging. Om ons nieuw leven te geven. En niet alleen vergeving, we zijn niet alleen vergeven, we zijn door God gerechtvaardigd. En wat betekent dat jij zonder schuld, zonder schaamte voor God mag komen? Zomaar alsof je nooit gezondigd hebt. Je kent toch niet, ja, dat heeft Jezus nou voor jou gedaan. En dat is de strijd van het geloof, wat zo belangrijk is, dat je daaraan vasthoudt, dat je zegt, dank u Heer, er is een eeuwige gerechtigheid voor mij. Die ligt weg in de hemel. En ik kan falen. Ik kan op mijn gezicht gaan, maar Heer, ik keer terug naar U, want U heeft het volbracht voor mij. Door Uw opstanding heb ik nieuw leven. Door Uw opstanding ben ik gerechtvaardigd. Daar zie je dat in de vroege kerk ook heel veel nadruk werd gelegd op de opstanding van Jezus Christus. En als we vandaag horen dat sommige theologen zeggen, joh, het is helemaal niet belangrijk, die opstanding. Dan blaas je het evangelie van genade op. Dat blaas je op. Het is uitermate belangrijk, omdat hij is opgestaan, kan ik opstaan, kan ik een nieuwe reis levens wandelen. Maar ook dat was nog niet voldoende. Het derde punt is dat de Heer Jezus moest naar de hemel gaan. En het was niet alleen maar om terug te komen, om te zitten aan de rechterhand van de Vader. Dat heeft hij ook gedaan. Maar hij is naar de hemel gegaan, omdat er ook in de hemel zijn bloed nodig was. Ik ga daar dadelijk iets verder op in. Maar de Bijbel zegt zelf in Hebreeën 9 vers 22 tot 23... Dat alle dingen in de aardse tabernakel moesten met bloed gereinigd worden. Maar het was bloed van bokken en stieren. Dat was niet van een perfect offer. Maar de Bijbel zegt dat de hemelse dingen gereinigd moesten worden met een beter offer. In de hemel is het uiteindelijk begonnen, niet op aarde. Daar is de duivel in opstand gekomen, die is uit de hemel gezet. De hemel is bezoeteld. Ook de hemelen moesten gereinigd worden. Maar dat niet alleen. Er moest ook nog iets gebeuren. Ook Jezus moest het bloed bij de Vader brengen. Want er moest eeuwige gerechtigheid vervuld worden. Daar ga ik dadelijk op in. Maar dat is even puntje 4. De vijfde punt is ook heel erg belangrijk. Dat vergeten we ook. Jezus moest verheerlijkt worden. Het was niet alleen klaar bij zijn opstanding. Nee, hij moest naar de Vader gaan om zijn bloed te brengen. En daar moest hij verheerlijkt worden. En dat staat bijvoorbeeld in Johannes 7 vers 38 en 39. Daar spreekt de Heer Jezus over de komst van de Heilige Geest. Dat stromen van levend water uit ons binnenste zullen stromen. Dit zei hij van de Geest, welke zij die tot geloof in hem kwamen ontvangen zouden. Want de Geest was er nog niet. Omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Dus daar zit een geheim in. De Heilige Geest kon wel werken aan de mens in het Oude Testament. Maar door de zondeval is de Heilige Geest uit de mens geworden. De mens is voor God dood gegaan. Maar de Heilige Geest moest weer terugkomen in ons leven. Om ons het leven van Christus te geven. Om in de geest van het zoonschap te komen. Dus Jezus moest verheerlijkt worden. Daar ga ik het dadelijk ook nog even over hebben. En verder was natuurlijk na die verheerlijking, was de komst van de Heilige Geest nodig. En dat is puntje 6. De komst van de Heilige Geest, omdat God ons wilde herstellen in het zoonschap. Toen die verloren zoon terugkwam bij de Vader, werd hij niet alleen vergeven. Hij werd bekleed, hij werd gerechtvaardigd. Hij werd weer volkomen erfgenaam, werd weer zoon in het vaderhuis. Hij kreeg weer deel aan de erfenis, aan al de rijkdommen in de hemelse gewesten. Dus God heeft veel meer voor ons, oneindig veel meer dan wij denken. En over het algemeen heeft de kerk is alleen maar een beetje gebleven bij de vergeving van zonden. En dat nog wordt in heel veel kringen betwijfeld of ze wel werkelijk vergeven zijn. Maar God heeft zoveel meer in petto voor ons. Eeuwige heerlijkheid, het zoonschap, totale aanvaarding, een plek in het vaderhuis. En dat is zo geweldig mooi. Hè? We hebben niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen. We hebben ontvangen de geest van het zoonschap, waardoor wij roepen papa, vader. Niet meer Heere God, alleen maar papa. Hij is jouw vader geworden, jouw eeuwige vader, de geest van het zoonschap. Eeuwige veiligheid, rechtmatig erfgenaam ben je van de rijkdommen van God. De vader zei zelfs tegen die oudste zoon, al het mijn is het uwe. Dus God heeft zoveel meer in petto voor ons. Oneindig veel meer dan we kunnen bidden of beseffen. Wat geen oog heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen, heeft God bereid voor degene die hem lief hebben. Ongelooflijk veel meer. En vaak blijven we als een paar bedelaars aan de deur staan. Dus de komst van de Heilige Geest was als in het verlossingsplan heel belangrijk. En de laatste is die geweldige dag van zijn wederkomst. De zevende stap in het verlossingsplan. Waarom is dat nodig? De Bijbel zegt dat we nu nog zuchten. Wie heeft er geen last dat hij grijs wordt? Of dat er nu een tand uit zijn mond valt? Dat je nu dan een beetje spit hebt? Dat je denkt, ik word ouder. Ja toch? Een beetje kaler. Hè? Ik niet zo erg, maar... Maar wel mijn tanden hoor. Breekt hij weer een stuk af en zo. Dat heb je in de hemel niet meer, hè? Gelukkig niet. In de hemel heb je ook lijden, we hebben problemen. De Bijbel zegt dat het is het lijden van de tegenwoordige tijd. Maar Maar er zal een dag komen, en dat staat in Romeinen 8, vers 23. En we hebben de geest als eerste gave ontvangen. We zuchten in onszelf in de verwachting van het zoonschap, de verlossing van ons lichaam. Dan is het compleet. Maar als hij wederkomt, dan zullen wij veranderd worden. We zullen hem gelijk zijn, een eeuwig lichaam hebben. Er is geen pijn meer, geen moeite meer. We zullen bij hem zijn. We zullen een nieuw lichaam hebben. Het lijden van de tegenwoordige tijd weegt niet op tegenover de heerlijkheid die geopenbaard zal worden. Dus dat is het einddoel waar we heen gaan, om bij hem te zijn. En daarom zegt de Heer Jezus ook, voordat hij sterft, zegt hij tegen zijn discipelen in Johannes 16, vers 7, het is beter voor jullie dat ik heen ga. Het is beter voor jullie dat ik heen ga. Want als ik niet heen ga, kan de trooster niet tot u komen. Kan de trooster niet tot u komen. Er was dus iets nodig, opdat de trooster zou komen. En God de Vader de trooster zou kunnen zenden. Namelijk dat Jezus bij de Vader zijn bloed zou brengen. Nou, als je dan kijkt waarom dat nodig was, in de Bijbel zien we dat het bloed van de Heer Jezus is in twee gebieden werkzaam. Het bloed van de Heer Jezus is nodig voor onze verzoening. Voor om hier op aarde ons verzoening te geven, om ons schoon te wassen van onze zonden. Hij heeft ons lief gehad, zegt de Bijbel. En hij heeft ons gewassen van onze zonden door zijn bloed. En hij heeft ons gemaakt tot koningen en priesters voor zijn God en Vader. En dat mag je zeggen, Heer, dank u wel dat u mij lief heeft. Dank u wel dat u mij schoon was met uw bloed. En als je je bezoedeld voelt en je hebt strijd in je vlees, in je gedachten, zeg je, dank u Heer, u was mij schoon met uw bloed. Dank u wel, u was mij schoon met uw bloed, u houdt van mij. U maakt mij tot een koning en een priester en dan ga je dat woord je eigen maken. En het bloed van Jezus reinigt je van alle zonden, zegt de Bijbel. En het verzoent je met God, het maakt je aangenaam voor God. De Bijbel zegt dat Jezus heeft vrede gemaakt door het bloed van zijn kruis. Hij heeft alle dingen weer met zichzelf verzoend, aan zijn hart gedrukt. En door het geloof in het bloed van Jezus mag je weer aan het hart van de Vader zijn. Dat is de kracht van Jezus' bloed op aarde. Wie van jullie heeft wel eens die film van Ben-Hur gezien? Velen. Aan het einde van Ben-Hur zie je dat de Heer Jezus sterft op Golgotha. En dan heb je de moeder en de zuster van Ben-Hur, die zijn helemaal melaats geworden. Die zitten in een melaatse kolonie en dan vallen je handen eraf en je voeten eraf, heel erg. Is dat te plastisch of niet? Maar goed, zo gaat dat ongeveer. Maar die zitten dan helemaal in zwachtels en zo. En als de Heer Jezus sterft, dan is daar die onweersbui. En dan zie je dat zijn bloed op de grond valt. Hè? Het bloed van de Heer Jezus. En dat zie je dan een stroom worden in die film van Ben-Hur. En dat stroomt dan over de aarde. Eigenlijk, dat bloed koopt de aarde dan vrij. Dat is nodig om de aarde vrij te kopen. Wat gebeurt er dan wonderbaarlijk? Dat bloed stroomt op de aarde. En de moeder zuster van Ben-Hur worden genezen van hun melaatsheid. Ineens zijn ze genezen. Dat is de kracht van Jezus' bloed. Halleluja. Door zijn striemen ben ik genezen. Er is één druppel van zijn bloed. Het is machtiger dan alle demonen in de hel. De duivel siddert ervoor. Geloof in het bloed. Pleit het bloed van Jezus. Als je aangevallen wordt, dan zeg je, dank u Heere, door dat bloed ben ik vrij. Dus het is bijzonder krachtig op aarde. Maar dat bloed moest in de hemel ook gebracht worden. De Bijbel zegt dus inderdaad dat het in de hemel gebracht moest worden. En waarom was dat zo? Je moet niet vergeten dat toen Mozes de tabernakel bouwde, wat zei God? God zei, Mozes, kom eens hier op de berg. Bouw die tabernakel naar het beeld wat ik jou toon op de berg. Mozes heeft de tabernakel gebouwd naar een hemelsbeeld, naar de hemelse tabernakel. Het was een afschaduwing van het hemelse waarheid. En in de tabernakel moest één keer per jaar de hoge priester moest hij verzoening doen voor de zonde van het volk. En dan moest hij het heilige der heiligen binnengaan en het bloed sprengen op het verzoendeksel. Hè, op de ark van het verbond. En als God dan, als de hoge priester levend uit het heilige der heiligen kwam, had God het offer aanvaard. En werd heel het volk aanvaard door het offer en de hoge priester. Dus als de hoge priester levend naar buiten kwam, dat was het teken dat het volk was aanvaard en het volk was vergeven. Maar als op aarde dat moest, moest de Heer Jezus ook zijn bloed brengen in de hemelse tabernakel. Want je moet één ding vergeten, dat in het Oude Testament mocht niemand voor de troon van God komen. Het ark des verbonds, het verzoendeksel is in het Engels de mercy seat, is de troon van genade eigenlijk van God. Niemand had recht om zomaar in de aanwezigheid van God te komen door onze zonde. Alleen maar één keer per jaar de hoge priester als afschaduwing van de Heer Jezus. Maar verder had niemand het recht. En zelfs de hoge priester moest voor zijn eigen zonde, moest hij offers brengen. God wilde ons toegang geven, niet alleen hier op aarde vergeven. Hij wil ons hier niet alleen rechtvaardig op aarde, maar hij wil ons vrijmoedigheid geven om toegang te geven tot een troon van genade. Maar daarvoor, om dat te kunnen bewerken, moest de Heer Jezus dus naar de hemel gaan, naar de Vader. En daar in de hemelse heiligdom, een afbeelding van de tabernakel op aarde, de werkelijkheid van de tabernakel, moest hij zijn bloed sprengen bij de Vader. Om eeuwige verzoening en verlossing teweeg te brengen. Ik zal dat gedeelte lezen in Hebreeën 9 vers 11 tot 14. Maar Christus, Hebreeën 9 vers 11 tot 14, opgetreden als hoge priester der goederen. Hij is een perfecte hoge priester zonder zonde. Die gekomen zijn is door de grotere en meer volmaakte tabernakel, niet met handen gemaakt. Dus niet die tabernakel van Mozes, dat is niet van deze schepping. En niet met het bloed van bokken en kalveren, maar met zijn eigen bloed, eens en voor altijd binnengegaan in het heiligdom. Wanneer heeft hij dat gedaan? Bij hemelvaart. Waardoor hij een eeuwige verlossing verwierf. Want als reeds het bloed van bokken en stieren en de besprenging van de as der vaars hen die verontreinigd zijn heiligt, zodat ze naar het vlees gereinigd worden, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf als een smetteloos offer aan God gebracht heeft, ons geweten, ons bewustzijn reinigen van dode werk om de levende God te dienen. Als in het Oude Testament al vergeving was, een gedeeltelijke reiniging was door het bloed van bokken en stieren die niet volmaakt waren, hoeveel te meer door het bloed van Jezus. En door het bloed van Jezus heeft hij ons een eeuwige verlossing bewerkt. Absolute zekerheid. Maar stel je vertrouwen op niets anders dan dat alleen. En heel vaak zie je dat mensen, er staat hier ook dat we gereinigd moeten worden van dode werken. En heel vaak gaan we ons vertrouwen stellen op dode werken. Dat zijn niet zondige werken, dat zijn vaak christelijke werken. Als ik maar veel naar de kerk ga, dan heb ik wel een goed blaadje bij God. Het is goed om naar de kerk te gaan, maar het is niet iets wat u heeft gedaan. Ook niet uw gebeden, uw Bijbel lezen. Het zijn vaak dode werken, daar moet je je verwachting niet op hebben. Dat moet een gevolg zijn van zijn perfecte werk in jou. Begrijp je? En heel veel dode werken, dat is het, daar ga je in roemen. Daar ga je je veiligheid in vinden. Als ik maar meer dit doe, als ik maar meer dat doe. Nee, maar door het offer, door het volmaakte bloed van de Heer Jezus, is er een eeuwige verlossing voor jou. En de enige wijze hoe je toegang, hoe je dat kan ontvangen, is door dankbaarheid, door gelovig aanvaarden. En door elke keer te zeggen, dank u Jezus, u bent zo goed. Daarvoor zie je dat als Jezus naar de hemel gaat, staat hij zo. Hij blijft zegen uitgieten over zijn volk. En hoe meer je kan ontvangen, hoe meer je hoe meer je ontvangt, hoe rijker je wordt. Het heeft niet te maken met presteren. Het heeft te maken met kunnen ontvangen van God de Vader. Nou, en op basis daarvan is God volkomen verzoend. De Bijbel zegt ook dat God de wereld zelfs de zonde niet meer toerekent. Denk je, hoe kan dat nou? God moet toch straffen? Nou, er zal een moment komen dat dat oordeel wel zal komen. Maar God rekent nu door Christus de zonde niet meer toe. God biedt heel de wereld vergeving van zonde aan. God biedt heel de wereld deze eeuwige verlossing aan. Want God heeft vrede. Alleen de mensen hebben nog geen vrede. Misschien heeft u geen vrede vanavond. Maar God heeft vrede gevonden in het offer van zijn zoon. Punt, klaar uit. Dan hoef je nooit af te vragen, wil God wel een vriendje van me zijn? Want dat wil hij, want hij heeft vrede gevonden in het offer van zijn zoon. En het moment dat je daar je vertrouwen op stelt, je daaraan vastklampt, zal je merken, hé, er komt vrede in mijn hart. Want ik hoef niet meer zo te presteren, zo mijn best te doen. Maar ik mag gereinigd worden van mijn dode werken. Werken van eigen gerechtigheid. Misschien godsdienstige werken. Maar mijn geloof is in Jezus. Hij is perfect. Hij heeft al mijn zonden gestorven. Door zijn opstanding ben ik gerechtvaardigd. En hij heeft het bij de Vader gebracht. En daardoor kan de Vader al zijn liefde over mij uitgieten. En over zijn gemeente uitgieten. Want de weg is open. En dus wat Jezus heeft gedaan, dat zie je ook in de Hebreeënbrief. Hij heeft in wezen de weg gebaand voor ons. Omdat wij nu vrijmoedig zouden mogen komen voor een troon van genade. Om hulp te krijgen in alle nood die we hebben. Daarvoor zegt de Bijbel, geef je vrijmoedigheid niet prijs. We hebben vrijmoedigheid om te komen voor een heilige God door het bloed van Jezus. En vrijmoedig te bidden. Niet omdat je zegt van, Heer, ik heb het zo geweldig. Nee, zeg je, nee, maar Heer, uw Zoon heeft het zo geweldig gedaan. Als het lam perfect is en je omarmt het lam, ziet God jou perfect. Als het lam rechtvaardig is, als Jezus Christus rechtvaardig is, door geloof ziet God jou rechtvaardig. Als God het hoge priester niet liet sterven, als hij het heiligdom binnengaan, en de hoge priester was aanvaard door God, was heel het volk aanvaard. En het bewijs van de aanvaarding van Jezus is de komst van de Heilige Geest. En als de Heilige Geest komt, zou je merken, er is wel gevallen bij God. God heeft de Zoon aanvaard en door geloof zal God jou aanvaarden. En dat is het hart van het evangelie. En wat er dan gebeurt, gebeurt er nog iets in de hemel. God de Vader heeft Jezus verheerlijkt. Vader, verheerlijk uzelf met de heerlijkheid die ik bij u had, zegt Jezus in zijn hoge priesterlijk gebed. De Bijbel zegt dat de Heilige Geest niet kon komen voordat Jezus was verheerlijkt. En op basis van het volbrachte werk van de Heer Jezus en het bloed wat gebracht is bij de Vader, heeft God de Vader Jezus de Heilige Geest gegeven. Jezus heeft niet gezegd van, mag de Heilige Geest? Nee, de Heilige Geest wordt gegeven op basis van het perfecte offer. Heel veel mensen zeggen, ja, als je de Heilige Geest ontvangt, moet je toch wat meer volmaakt zijn, je moet toch beter mijn best doen en zo. Nee, de Heilige Geest is gekomen juist om jou volmaakt te maken. Dat moet je niet proberen. De basis waarop de Heilige Geest komt in jouw leven is geloof in het perfecte offer. Want op die basis heeft God de Vader hem, de Heilige Geest, aan Jezus gegeven. Handelingen 2 vers 33 zie je dat zo mooi staan. Nu hij dan door de rechterhand van God verhoogd is of verheerlijkt is en de belofte van de Heilige Geest van de Vader ontvangen heeft, heeft hij, Jezus, dit uitgestort wat gij ziet en hoort. En dus Jezus komt bij de Vader en de Vader geeft hem de Heilige Geest als antwoord dat de Vader het offer van de Heer Jezus perfect heeft aanvaard. En op die basis mag je de Heilige Geest ontvangen. Word je wedergeboren. En de Vader heeft dat niet alleen gedaan. In Handelingen 2 vers 36 zie je dat God de Vader nog iets heeft gedaan. En dan zegt Petrus, zegt dit dus moet ook het hele huis van Israël absoluut zeker weten. En dan moet je zeker weten dat God hem, Jezus Christus, tot Here en tot Christus heeft gemaakt, deze Jezus die jullie hebben gekruisigd. Jezus heeft zichzelf niet Heer gemaakt. Hij heeft zichzelf niet opgewekt, maar God de Vader heeft hem Heer gemaakt. En dat is iets geweldigs moois, hè? Je weet, in het Oude Testament zien we dat God heel vaak aan wordt gesproken als de Heere God. En zo noemen we hem ook vaak de Heere God. Maar weet je wat er is gebeurd toen de Heer Jezus het bloed bracht bij de Vader en de Vader daar totale vrede en verzoening mee vond om de zonde van de mensheid te vergeven en eeuwige verlossing teweeg te brengen. Dat offer was zo perfect voor God de Vader, dat eigenlijk de Vader zijn titel nam. Want de Heer is een titel. Het is niet zomaar een naam. In het oude Griekenland, of in het oude Rome was het zo, dat alleen de keizer droeg de naam Here, Kurios. Dat was een titel van de keizer. En de christenen die groeten elkaar met, nee, Jezus is Kurios, Jezus is Heer. Dat groeten was de eerste belijdenis van de eerste kerk. En waarom christenen voor de leeuwen werden gegooid en zo werden uitgemoord, dat was omdat alleen de keizer mocht Kurios genoemd worden. Dat was de allerhoogste titel die iemand kon hebben. Betekende de allerhoogste Heer, de eigenaar van alles. En er waren ineens die eigenwijze christenen die zeiden, hallo, Jezus is Heer. Terwijl de Romeinen die groeten elkaar met Caesar is Heer. En de christenen zeiden, Jezus is Heer. Dus het was een hele hoge titel. En wat God de Vader eigenlijk deed, is dat hij zijn eigen kroon nam, want hij was de Heere God. En die naam Heere heeft hij gegeven aan Jezus. Dan denk je, hey, is dat nou wel zo? Ja, lees nou maar eens de Bijbel, het Nieuwe Testament. Dan zal je zien dat in het Nieuwe Testament, in de brieven van Paulus nooit meer de naam Heere God gebruikt, behalve als hij een tekst aanhaalt van het Oude Testament. Je zal zien dat hij consequent God de Vader noemt, niet meer de Heere God, maar God de Vader en de Heere Jezus Christus. Hij is Heere Jezus Christus. Ik weet ook van mensen die in de bevrijdingsbediening zitten, en dat zei Jans-Jules Passekam ook vaak. Hij zegt, het is gewoon als je daar bewust bent wat dat betekent, dat Jezus tot Heere is gemaakt, dat hij de Heere Jezus Christus is. Zoals God de Vader in het Oude Testament de Heere God was. Als je dat bewust bent en je gebruikt dat in bevrijdingsbediening, is het veel krachtiger om demonen uit te drijven in de naam van de Heere Jezus Christus dan in Jezus Christus. Hebben Jezus ze wat af vaak? Hij is onze vriend, dat is ook zo. Maar hij is ten hoogste verhoogd. Hij is de Heere Jezus geworden. En als dat staat in Filippenzen 2, vers 9 tot 11. He, dat door zijn gehoorzaamheid tot de dood, dat God heeft hem uitermate verhoogd. Boven alle overheid en macht. Uitermate verhoogd. En hem de naam boven alle naam geschonken. Omdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En alle tong zou belijden. Jezus Christus is Heere tot eer van God de Vader. Maar die naam boven alle naam die God geschonken heeft. Heel veel christenen denken dat het de naam Jezus is. Maar die naam Jezus heeft hij gekregen al bij zijn geboorte. Dat is toen niet geschonken. Het gaat niet om de naam Jezus. Het gaat dat God zijn titel Heere aan Christus heeft gegeven. Opdat wij zouden belijden, is niet alleen maar Jezus. Hij is de Heere Jezus. Zoals hij de Heere God was. En niet alleen is hij nou de Heere God. Hij is God Jezus Christus, maar hij is een perfect mens. Het wonder is dat Jezus ons als voorloper voor is gegaan en dat Heer Jezus aan de rechterhand van de Vader zit. En daar is de drie-ene God. Maar in de drie-ene God is er nu een mens, Jezus Christus. Hij is volkomen God, maar hij is ook mens. En daar is hij voor ons. Wij zullen met hem zitten op de troon. We zullen met hem regeren. Wij zijn in Christus en hij in ons. Dat is de boodschap die Paulus neerlegt in de brieven. We zullen met hem regeren. En daar zie je ook in de Efezebrief dat Jezus boven alle overheid en macht. Ik zal even die tekst aanhalen. En dat wij ook gezeten zijn in de hemelse gewesten. Wij zijn gezegend met alle zegen in de hemelse gewesten. En dat is alleen maar dankzij hem. In Efeze 1... En er staat in vers 20 dat de Heere God heeft hem uit de doden opgewekt en hem gezet aan zijn rechterhand in de hemelse gewesten. Boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genoemd wordt, niet alleen in deze, maar ook in de toekomende eeuw. En hij heeft hem ook de naam boven alle namen gegeven, de titel. Hij is de Allerhoogste Heer, hij heeft alle macht in hemel en op aarde. En hij heeft alles onder zijn voeten gesteld en hem als hoofd boven al wat is gegeven aan de gemeente. Wauw. Gegeven aan de gemeente, die zijn lichaam is. Vervuld met hem die alles in alle volmaakt. Jou proberen, jou strijven. Maar zeggen, Heer, u bent mijn Heer in mijn leven. U woont in mij. U vervult mij. U verandert mij. U vernieuwt mij. Het is uw gezag. Het is uw autoriteit. En zo zijn we aan het worstelen en strijden voor overwinning. En we vergeten dat de overwinning is behaald. dat we in geloof moeten leren die overwinning uit te spreken in situaties. Hij leidt ons in zijn overwinning. Het is niet ik strijd om de overwinning te behalen. Hij leidt jou in zijn overwinning. En het gaat om dat bewustzijn dat je weet wie je bent in Christus. En daarom zegt Paulus ook, laten we bidden gewoon. En hij bad daarvoor dat God geeft de geest van openbaring en kennis om hem recht te leren kennen. Verlicht de ogen van je hart. Dat je weet welke hoop zijn roeping is. Dat je gaat beseffen hoe overweldigend groot zijn kracht is in ons die geloven. Er is heel veel te ontdekken. En heel veel laten we roven. Heel veel denken we, ja, daar in de hemel. Daar is het fijn. Eens in de hemel zullen we de overwinning hebben. Dat zult u ook hebben. En zult u een nieuw lichaam hebben. En hier op aarde is het allemaal ten dele. Ben ik helemaal mee eens. Maar heel vaak zijn we ook, wat geloven we? Wat geloven we? En geloven we altijd in een halve overwinning of durven elke keer ons uit te strekken naar wat er werkelijk is gebeurd, waar hij werkelijk de prijs voor heeft betaald. En wij eren God door te ontvangen, door werkelijk onze hand te leggen op wat hij zo'n prijs voor heeft betaald. En dezelfde geest die Jezus uit de doden of ooit heeft opgewekt, die woont in ons. Ja, ik voel me zo ellendig, ik ben zo ziek. En dan zijn we maar vaak negatief gericht, negatief geloof. Maar op zo'n moment moet je gaan staan en zeggen, nee, ook al ben ik ellendig en voel ik me ellendig, dezelfde geest die Jezus uit de doden heeft opgewekt, die woont in mij en zal mijn sterfelijk lichaam tot leven brengen. En dan ga je serieus om waar hij de prijs voor heeft betaald. Ook als Paulus bidt in Efeze 3, zegt hij, hem nu die blijk is de kracht welke in ons werkt bij macht is, oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen. Hem zij de heerlijkheid in de gemeente en in Christus Jezus tot in alle generaties, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen. En dan zegt hij niet, hem nu die blijk is de kracht welke in de hemel werkt. Welke in ons werkt. In de gemeente werkt. En daarom wil God dat we mensen vol van hoop zijn, vol van geloof zijn. Er zijn wel eens mensen die zeggen, ja, we geloven niet meer dat God een opwekking wil geven, want de Bijbel zegt een grote afval. Nou, ook al zou er een grote afval komen, laten we opwekking verwachten. Waarom? Hij is opgestaan uit de dood. Hij wil doen oneindig veel meer dan we bidden of beseffen naar de kracht die in ons werkt. Hij die in mij is meer dan die in de wereld is. Dan spreek je waarheid. En dat is het vaak het probleem dat hier in onze kersenpit, dat we zoveel negatieve dingen toelaten en daar geloof aan gaan hechten. En dan gaat je leven naar beneden toe in, maar je moet waakzaam zijn. De strijd die een christen heeft is hier in je koppetje. En daar moet je leren dat je daar telkens waarheid tegenover staat. Je kan je ellendig voelen, je kan in strijd zitten. Paulus zegt, ik ben van binnen angst en van buiten strijd en je had moeilijkheden. Maar hij zegt, God is hij dank die mij de overwinning geeft. Hij durft uit te spreken wat waar is in Christus. En dat is zo belangrijk, want de prijs is betaald. En weet je, geliefde kinderen van God, je hebt volle vrijmoedigheid om te komen voor een troon van genade. En er zijn zoveel kinderen van God die zo bang zijn nog steeds voor God. Dat God slaat en boos is en dat hij je zal veroordelen. Maar juist als je je veroordeeld voelt en je bent op je plaats gegaan, vlucht naar het kruis. Zeg, door het bloed van Jezus mag ik komen voor een troon van genade. Is niet meer een troon van oordeel, een troon dat je veroordeeld wordt. Maar het is een troon waar je genade mag ontvangen, op genade. Waarin je ziet dat Jezus zo staat voor jou. En dat Jezus dag en nacht voor je bidt en pleit. Omdat je behouden zal zijn. Daarom kan hij ook perfect behouden wie door hem gaat tot God. Want we hebben een perfecte hoge priester, we hebben een perfect offer. Alles is perfect aan Jezus. En als jij het perfecte lam omarmt, ziet God jou perfect, man. En dat moet je vrijmoedigheid geven om te zeggen, nee, ik laat me niet meer knechten door de duivel en door mijn zonde. Maar ik zal vluchten naar mijn God. Ik zal komen voor de troon van genade. Ik zal u vertrouwen dat u hulp zal zenden van de hemel. En dan leer je God aan te roepen in je nood. Want de weg is gebaand. De weg is open, niet maar alleen maar voor jou om tot God te komen, maar voor God is de weg open om al zijn zegen, al zijn welgevallen over je uit te storten. Efeze 1 zegt het zo mooi, je bent begenadigd in de geliefde. Het wordt maar twee keer gebruikt in de Bijbel voor Maria, gij begenadigde des Heren, highly favored. En God gebruikt het voor zijn gemeente, jullie zijn highly favored. hoog geschat, begenadigd. En God heeft je zo lief gehad, dat hij zijn zoon voor je heeft gegeven. En in liefde heeft hij je uitverkoren. En in liefde heeft Jezus dat gedaan. Maar neem hem serieus. En geloof is eigenlijk hem serieus nemen, want hij heeft Jezus verhoogd voor ons. En dan zie je dat op basis dus van wat van zijn brengen van zijn bloed en de verheerlijking die de Vader hem geeft. Het antwoord daarop is in Handelingen 32 vers 33. Nu hij dan door de rechterhand van God verhoogd is, verheerlijkt is en de belofte van de Heilige Geest van de Vader ontvangen heeft hij dit uitgestort. Het is de komst van de Heilige Geest, en dan gaan we over 10 dagen heen, is het antwoord op zijn perfecte volbrachte werk. En dan mag je elke dag zeggen, Heer, meer van uw Heilige Geest. Hoe meer je ontdekt van zijn volbrachte werk, hoe meer de kracht van Gods Geest toe zal nemen in jouw hart. De Heilige Geest zal jou niet jouw pogingen verheerlijken, hij zal Jezus verheerlijken. En hoe meer jij gericht bent op de Heer Jezus en leeft uit zijn volbrachte werk en zijn opstandingskracht en zijn verheerlijking, hoe meer je daarop gericht bent en zijn zegenende handen ziet, dat is waar de Heilige Geest binnenkomt. De Heilige Geest heeft maar 1 passie. 1 grote liefde. Dat is Jezus groot maken. Jezus verheerlijken. En het moment dat jij dus ziet, zoals die apostelen, we zien hem naar de hemel gaan, maar je ziet hem zegenend naar je toe komen. Je ziet de Vader naar je toe rennen met open armen. En je weet dat je een totaal welkom hebt door wat Jezus heeft gedaan. En als je Jezus gaat prijzen en Jezus gaat verheerlijken om wie hij is en zijn perfecte werk, zal je merken, zegt de Heilige Geest, van jongens, daar doe ik aan mee. Want hij wil het uit Jezus nemen. Hij wil Jezus verheerlijken. Hij wil hem naar voren schuiven. Dus de Heilige Geest reageert op gelovig aanvaarden van zijn perfecte volbrachte werk. Daar reageert de Heilige Geest op. En dat zegt de Heer Jezus dan ook. Die Heilige Geest die zal je alles leren en je te binnen brengen wat je zelf denkt. Nee, wat ik u gezegd heb. Je kan heel erg zeggen, ik wil me gelijk en voor je eigen theologietjes gaan. Maar de Heilige Geest die zal werken door dit woord. De Heilige Geest zal naar voren halen wat op Jezus betrekking heeft. De Heilige Geest zal altijd werken op de dingen die Jezus heeft gezegd. En die gaat niet zeggen, ja, moet je horen, nu 100 jaar geleefd, een andere theoloog dat ontdekt, dat het helemaal niet waar is in de Bijbel, dan zal de Heilige Geest niet meer aankomen. En die zal niet komen met woorden van theologen, die zal komen met woorden van Jezus. Die zal komen met de woorden van de Bijbel, met de waarheid in Gods woord. En daar mogen we aan vasthouden. Hij zal u te leren en u te binnenbrengen al wat ik u gezegd heb. En dat is zo geweldig dat we door geloof in dat volbrachte werk een geest mogen ontvangen, niet van slavernij om opnieuw te vrezen, maar we hebben ontvangen de geest van het zoonschap, waardoor we roepen Abba Vader. En die geest getuigt met onze geest dat we yes, dat we kinderen van God zijn. En ik ben een kind van God niet omdat ik mijn best doe, omdat ik prediker ben, omdat ik je leraar ben, omdat ik de Bijbel ken. Niets van dat alles. Ik ben een kind van God geworden omdat Jezus het voor mij heeft gedaan 2000 jaar geleden. En de Vader heeft daarom het totaal aanvaard en ik mag nou geloven. Wat een genade om te mogen geloven. Om te kunnen aanvaarden en te weten, ik ben voor eeuwig verzegeld. Want de Heilige Geest is de zegel, het eigendomszegel, waardoor je voor eeuwig veilig bent. Voor eeuwig weet dat je thuis mag komen, dat je er mag zijn. Hou daaraan vast. En dat zegt Paulus ook. Hou vast aan dat geloof. Beleid dat in je leven. En dat is wat de Heer Jezus zegt. Hij zal het uit het mijne nemen en hij zal het u verkondigen. En dat is het geweldige werk van de Heilige Geest, dat de Heilige Geest constant eigenlijk aanneemt wat in Christus is. En ons dat verkondigt. Vandaag lazen we op de Bijbelschool ook dat mooie gedeelte in de Korinthebrief, dat Paulus zegt, bij de vriendelijkheid en de zachtmoedigheid van Christus vermaan ik u. En dat Paulus ook helemaal niet reageerde uit zijn eigen hart. Hij wist het uit Christus te halen. Want weet je, soms kan je wel eens, hij had heel veel tegenstand, Paulus. Soms heb je wel eens broeders en zusters dat je denkt van nou, dan word je voor je onrecht aangedaan, denk je achter het behang, die handel. Maar dan kan je wel eens boos zijn in je hart, hè? En dan kan je uit boosheid reageren. Maar als jij gewoon je boosheid bij God brengt en zegt: Heere, ondanks mijn boosheid bent u niet boos. Heeft u zegenende handen naar mij. Rekent u mij niets toe en heeft u mij vergeven. Dan zie je dat hij vriendelijk is voor jou. En dan denk je, ja, Heer, u bent vriendelijk voor mij. Ik zal ook maar vriendelijk zijn voor de ander. En zachtmoedig. Dus je moet ook niet kijken om jezelf te veranderen. Je moet kijken hoe hij is. En Paulus zegt, juist als hij heel veel tegenstand heeft, zegt hij, bij de vriendelijkheid en zachtmoedigheid van Christus, vermaan ik je. Dus hij kijkt naar Jezus. En hij ziet hoe Jezus is in zijn leven. En hij kijkt naar zijn perfecte volbrachte werk. Nou, dat is geweldig om zo nou naar Pinksteren te gaan. Ik verwacht met Pinksteren heel veel. Moeten we dan meer bidden? Nee, ga nou eens alleen eens 10 dagen naar Jezus kijken. En hem prijzen om zijn perfecte offer. Dat de Vader zo geweldig blij was en zo dat offer heeft aanvaard, zijn bloed heeft aanvaard, dat hij Jezus tot Heere Jezus heeft gemaakt en tot Christus. En dat de Vader hem de Heilige Geest heeft gegeven en dat hij dat uit wil storten elke keer opnieuw over hen die geloven. Maar zoveel mensen denken van, ja, maar je moet toch bij een Pinkstergemeente zijn om de Heilige Geest te ontvangen. Nee, je moet bij Jezus zijn om de Heilige Geest te ontvangen. Zo is het. En je moet weten dat het geheim ligt in hemelvaart. Dat de bloed is aanvaard. En dat het antwoord van God op de volmaakte verlossing van Christus is de komst van de Heilige Geest. Halleluja. En daarin mogen wij meer dan overwinnaars zijn. Ik wil graag een moment met jullie bidden. Ik wil daar ook nog een paar liederen zingen, want we zijn toch nog vroeg. Maar ook een moment hebben, misschien om in groepjes even met elkaar te bidden. Ook om uit te zien naar Pinksteren en te zeggen, Heere, wilt u een nieuwe doop geven in de Heilige Geest? En ik weet dat christenen dan zeggen, kan je dan 2 keer gedoopt worden in de Heilige Geest? Nou, daar ga ik niet over discussiëren, maar ik wil meer. Wat maakt het nou uit of je 10 keer gedoopt wordt in de Heilige Geest? In de Bijbel zie je dat de discipelen meerdere malen vervuld werden met de Heilige Geest. Je kan toch elke keer zeggen, kom Heilige Geest, ik ben weer een beetje afgegleden in mijn geloof. Ik ben niet meer helemaal op Jezus gericht geweest. Ik wil meer van u in mijn leven. Niet alleen mijn zondagse kamertje, maar ook mijn maandagse kamertje en mijn dinsdagse kamertje. En niet alleen mijn woonkamer, ook de kelder en de zolder. Ik wil ook dat u daar woont. Wilt u dat ook vervullen? En je mag daar vrijmoedig in zijn, waarom? Het is volbracht. Het antwoord heeft de Vader al gegeven. Heeft hij uitgestort op Pinksteren? En dat heeft hij gedaan op basis van het volbrachte werk. De Vader heeft gezegd, yes. Yes. En die wacht dat wij voluit yes zeggen. Niet ziende op onszelf, maar ziende op hem. Dank u wel, Heer Jezus. En we willen dat heel bijzonder ook vanavond tegen u zeggen. U bent de Heere Jezus. De allerhoogste eer komt u toe. U heeft een naam boven alle naam gekregen. Een autoriteit boven alle autoriteit. Boven elke macht, boven elke autoriteit, boven elke demon, boven elke duivel. Heeft u alle macht in hemel en op aarde. En als hoofd boven al wat is, heeft u Vader de Heer Jezus gegeven aan de gemeente. Om de gemeente te vullen met zijn aanwezigheid, met zijn zegen, met zijn kracht. Dat hij alles in alles zou zijn. Alles in alles zou volmaken. Heer, wilt u ons helpen. Niet elke keer maar weer bezig te zijn met dode werk. Ik moet me anders voordoen. Ik moet me beter voordoen. Ik moet beter christen zijn. Ik moet blij zijn. Maar dat we u de ruimte geven. Door de Heilige Geest om dat uit te werken in ons leven. Het is uw leven. Het is uw opstandingskracht. Het is dezelfde geest die Jezus uit de doden heeft opgewekt. Woont in ons. En ik bid, Heer, dat u eenvoudig geloof geeft in de hart om ook volgende week met Pinksteren grote dingen van u te verwachten. Te zeggen, Heer, we willen u verwachten, een nieuwe verwachting hebben. Een nieuwe vervulling met de Heilige Geest. Een nieuwe aanraking van kracht. Dat de kracht van de Heilige Geest over uw kerk zal komen om vrijmoedige getuigen te zijn. Vrijmoedig voor zieken te bidden. Vrijmoedig te staan in de kracht van de opstanding van Jezus. En te weten, yes, God heeft ja gezegd. Iedereen in de wereld mag ik zeggen, er is vergeving voor jou, er is verzoening voor jou. Geloof in de Heer Jezus Christus. En je zal behouden worden. Want al wie de naam des Heeren aanroept, zal behouden worden. Wil u daar alle eer en glorie voor geven, Heer. Wil u eren en prijzen. Halleluja. Amen.